Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Als we 25 jaar teruggaan in de tijd naar Sydney, naar de Olympische Spelen, wat is het eerste dat in je opkomt, Jacques?
Nou, het eerste wat in me opkomt is dat het heel lang geleden is, dus dat ik wel heel goed moet graven. Maar uiteindelijk toch de woorden het wonder van Sydney.
Ja, voor mensen die dat niet helemaal meer voor de geest hebben, wat was er zo wonderbaarlijk aan?
Nou ja, wij waren eigenlijk in de pool gewoon uitgeschakeld. We verloren de laatste poolwedstrijd van Pakistan. En ja, dat was eigenlijk gewoon klaar. Er was nog wel één wedstrijd te spelen, Duitsland tegen Groot-Brittannië. Maar ja, Duitsland ging dat gewoon winnen, daar was iedereen van overtuigd. Dus wij liepen langs de media ons beklag te doen over de coach en van alles wat er mis was, want we waren uitgeschakeld. En toen later op de avond bleek dat Groot-Brittannië uiteindelijk met 1-0, of dacht 1-0, verwonnen had van Duitsland. En we waren dus alsnog door naar de halve finale. En uiteindelijk binnen de halve finale en de finale beide op strafballen. Maar we waren dus zo goed als uitgeschakeld. Er was herrie in het team, herrie tussen begeleiding en alles. En ja, toen is er later nog een documentaire van, maar het wonder van Sydney. Dat gebeurt maar eens in de, nou ja, heel weinig dat zoiets lukt. In principe klopt er eigenlijk niet heel veel van. En kregen we gelukkig dus nog, met dank aan Groot-Brittannië, de kans om er uiteindelijk nog een gouden medaille uit te halen. Dus,
hebben jullie dat team een grote bos bloemen gestuurd?
Zeker. Die cornerman, die zijn nog steeds dankbaar dat hij daar de winnende goal maakte.
Ja.
Dus het is een beetje een soort gemengde gevoelens. Dus het is wel hartstikke mooi dat we goud gewonnen hebben. Maar ja, het was op een bijzondere manier gegaan.
Maar hoe kwam dat? Want 4 jaar daarvoor in Atlanta waren jullie ook de winnaars. Waren jullie ook Olympisch kampioen? Gingen jullie erheen met een heel ander team? Was het van, oh, dat doen we nog wel een keertje. Wat was het verschil?
Ja, dat was eigenlijk, er waren wel een paar nieuwe. Dus een paar ervaren spelers in 1996 die erbij waren. Mark Delis, het Akker van de Honen, Floris en Bovenlander. Echt toen ook hele belangrijke spelers die stopten. Maar een grote kern was er gewoon nog bij. En daar was ik er ook één van. Ronald Jansen, Stefan Vee, Wouter van Pelt. Ja, die hadden natuurlijk zoveel ervaring. En die hadden meer ervaring dan de bondscoach. Dus die hadden toch wel zo'n, zoiets van, nou, wij weten wel hoe het allemaal moest gebeuren. In die tijd had je ook nog heel veel discussies vooraf. Hè, van meelopen met de opening. Nou, dat vonden wij wel. Dat hoort het erbij. Nou, uiteindelijk hebben we dat ook niet gedaan. Dus vanuit ons appartementje zagen we daar die prachtige opening. Daar waren we het ook helemaal niet mee. Nu is dat in deze tijd helemaal geen discussie. Als je 48 uur later speelt, dan loop je niet mee. Nee. Dus er was heel veel ruis. Heel veel buiten het hockey. En inderdaad, wij dachten wel dat wij wisten hoe het allemaal moest. Dus echt luisteren naar Maurits Hendricks deden we niet.
Ja, en dan is het dus een hele verrassing dat jullie toch die finale rondes ingaan, de halve finale. Hoe hebben jullie je dan herpakt?
Ja, toen doordat we zo'n gigantische herkansing kregen, zijn we met z'n allen bij elkaar gaan zitten. Spelers zonder begeleiding en zeggen, jongens, laten we nou gewoon deze kans grijpen. En de begeleiding zelf heeft ook volgens mij halve nachten door dat dorp gelopen van hoe ook als begeleiding verder. Want ja, als spelersgroep maak je niet de opstelling. Dus die coach moest ook nog over wat dingetjes heen stappen. Wat wij onder andere bijvoorbeeld in de media gezegd hadden of niet gezegd hadden. Want het was ook pijnlijke stilte, dat weet ik nog van mezelf. Dat is nog veel dodelijker dan allerlei andere teksten. Dus uiteindelijk zijn we bij elkaar gekomen en is het gelukt. En we hebben ook nog steeds gewoon een prachtige WhatsApp groep. Hè. Dat zie je altijd bij winnende teams. 96, die City 2000 app die bestaat. En we feliciteren elkaar voor verjaardagen en weet ik het allemaal. Dus je houdt, ondanks dat het op een bepaalde manier gaat, is ook in dat geval wel een band voor het leven. Ondanks dat er best wel wat dingetjes gebeurd zijn. Maar het speelde vooral tussen begeleiding en spelers en de spelers onderling. Dat ging eigenlijk wel, was eigenlijk wel oké.
Mm-hmm. En in Sydney, het was niet jouw eerste spelen, 88, 92, 96, 2000 waren wel de laatste. Was het een heel andere sfeer in Sydney dan bij andere Olympische Spelen?
Ja, kijk, en hoe verder weg, hoe meer je dat ook gaat realiseren. 88 Korea, daar zaten gewoon verplichte schoolkinderen op de tribune alsof ze vastgebonden zaten. Die stadion staat er vol, dat was nog met ijzeren gordijn, een hele andere wereld eigenlijk. En later besef ik me ook dat 2000 eigenlijk ook de laatste Olympische Spelen was voordat eigenlijk ook ja, met een groot woord de wereldorde veranderd is. Hè. Dat was nog voor 9-11, dat kwam een jaar later. Dus het waren spelen, iedereen zegt het ook, het was mooie, aardige mensen. Australië, het was echt, ja, misschien wel een van de mooiste spelen, zeg maar, tot dan toe. En ook de meest succesvolle spelen. En dat heeft best een aantal jaren Olympische Spelen geduurd voordat er misschien weer werd gezegd, god, dit zijn ook hele mooie spelen. Hè. Parijs staat ook heel hoog. Maar Sydney was wat dat betreft heel bijzonder. En in 96, ook dat realiseer je pas jaren later, daar was ook al een aanslag. Maar toen had je helemaal geen social media. Daar is wat gebeurd. En ik heb er eigenlijk helemaal nog geen seconde over nagedacht. Als je vraagt naar mij, 96, ja, maar de mooiste Olympische Spelen, dat land voor het eerst goud. We hadden een wonderteam. Ik stond op het podium. Ik was daar, ik hoorde net dat mijn vrouw weer zwanger was, dus ik had en persoonlijk geluk en sportief geluk en wist eigenlijk helemaal niks. Maar is daar ook iemand doodgeschoten, geloof ik. Nou, ik kan het nog niet eens helemaal goed reproduceren. Maar nee. Die tijden waren dus ook echt anders, hè? Ik bedoel, je had helemaal geen social media. Thuis kon je een kaartje sturen en als je belde, dan het was echt een andere wereld.
Ja. Zijn er speciale herinneringen aan Sydney, anders dan de wederopstanding, maar iets wat er, wat je is bijgebleven aan hoe het georganiseerd was of de omgeving? Australië is natuurlijk ook een hockeygek land. Zowel de dames als de mannen doen het eigenlijk altijd goed. Hè? Vrouwen werden kampioen ook, Olympisch kampioen in eigen huis.
Ja, Australië is natuurlijk sowieso een sportland en dus ook een hockeyland. Zeker ook sport, hè. Dat is gewoon echt sportminded, echt een topsportcultuur. En wat ik vooral ook herinner van het Olympisch dorp, waren ook appartementen. En dat was dus niet hoogbouw, wij zaten in appartementen met z'n zes of met z'n achten. Dat was allemaal laagbouw, dus je alsof je op een camping zat, zeg maar. Dat gevoel heb ik een beetje. Dus je wandelde ook langs de struinen, kwam je bij de appartementen van de zwemmers of van de volleyballers. Dus het was allemaal heel laagdrempelig. Ik vond dat wel heel bijzonder en mooi. Dus wat ik nu veel zie in die Olympische dorpen zijn het vaak flats en hoog. En dan zit je ook wel, dat Team NL zit wel in één gebouw. Maar je komt elkaar aan de lift tegen en ze hebben dan wel een soort huiskamer gecreëerd. Maar wij zaten voor mijn gevoel op een soort camping waar ze het appartement uitliep, trappetje naar beneden. En dan langs de paadjes, langs alle diverse sporten. Dus we hebben daar ook echt veel contact gehad met andere sporten. En dat zie je natuurlijk wel vaker bij de Olympische Spelen. Maar dat was in 2000 ook zo. En in 96 was dat al zo, toen wij net goud wonnen, dat wij de dag erop naar de volleybalfinale gingen. En dat maakt Olympische Spelen natuurlijk ook altijd bijzonder.
Ja, wauw. Nog even naar dan die halve finale. Daar gaan jullie met de hak over de sloot door een shootout. Hoe groot was het vertrouwen toen jullie naar die finale gingen?
De halve finale was dus tegen Australië, tegen het gastland. Nou ja, dat was natuurlijk echt wel de wedstrijd. En nou, die winnen we dan uiteindelijk met strafballen. Hè. Shootouts is pas later ingevoerd. Wij namen nog 5 strafballen. Zeg maar net als penalties. Hmm. En wij wonnen en toen moesten we tegen Korea en daar hadden we echt zoiets van, daar moeten we toch echt wel van winnen. Maar daar stonden we op een gegeven moment ook achter. Dus dat was uiteindelijk nog een hele spannende wedstrijd.
Ik zat de beelden terug te kijken. Het is zo leuk wel met internet dat je alles terug kan vinden natuurlijk. De blijdschap was natuurlijk enorm na afloop.
Ja, tuurlijk. Kijk, gewoon wat ik zeg, eigenlijk uitgeschakeld en alsnog winnen. Dus dat was waanzinnig en dat zie je waarschijnlijk toch net niet op de beelden. Maar het zijn ook soms wel gekke momenten dat je dan bijvoorbeeld de coach toch feliciteert of blij bent. En was ook wel weer gekke momenten. Niet bij iedereen natuurlijk, hè, want wat ik zeg, die spelersgroep zat heel goed in elkaar. Maar de blijdschap was toch op een aparte manier. Zeg maar. Waar als je helemaal op het podium staat en je hoort het Wilhelmus. Ja, dan ben je alles vergeten. En dan is het toch wel heel bijzonder dat we dan als team voor de tweede keer achter elkaar een gouden medaille winnen. Want het zijn clichés, maar ze zijn wel zo. Aan de top komen is moeilijker dan dat te blijven. Maar ik herhaal, het was wel echt een wonder dat het gelukt is.
En daarna voor een huldiging naar het Hollandhuis.
Ja, dat was in die tijd natuurlijk ook van een andere orde. Dat was in de haven in Sydney. Volgens mij was het op een boot. Ik geloof wel dat toen voor de eerste keer ook werd geïntroduceerd dat de Duitsers, want Nederland had natuurlijk als enige echt zo'n bruisend Holland Heinekenhuis heette het toen nog. Dus dat kennen al die landen niet. Dus er kwamen op een gegeven moment van allerlei andere landen binnen. Dus op een gegeven moment werd er ingesteld, je moet in ieder geval je paspoort meenemen. Dat is eigenlijk het begin, het start, dat hoe groot het eigenlijk werd.
Ja.
En ik ben later nog in 2008 ook op een gegeven moment in China geweest. Dan niet meer als speler, maar gewoon om daarbij te zijn. Ja, daar had je, daar zaten 6.000-7.000 mensen. Het was crowdsurfing, ik weet niet hoe groot het was. Dit was nog redelijk, het was wel supermooi, maar nog wel behapbaar, zeg maar. En daar waren dus echt vooral vrienden, familie, bekenden en andere sporters. In plaats van dat er ook nog 5.000 toeristen waren. Nou is Australië natuurlijk ook een stukje verder. Mijn ouders zijn uiteindelijk daar ook wel heen naartoe gegaan. Maar zo ver weg is natuurlijk wat anders dan Parijs, Londen. Hoewel, China is ook ver weg, maar daar begon het. Dus dat Holland Heinekenhuis of dat Team NL huis, dat is natuurlijk ook waanzinnig gegroeid. In 88 was het echt op de vierde verdieping van een Hilton Hotel. Ik denk dat er een paar, ja, dat kan je bijna niet meer voorstellen.
Nee.
En dit maar ja, dat was huldig en dat was mooi. En het mooie van Luxe Spelen is altijd toch dat je ook veel contact hebt met alle andere sporten. Dus wij hebben Pieter van de Hoogemand ook goud zien zwemmen en heel veel andere sporten gezien. Dus dat maakt het altijd dat het ja, net dat extra heeft dan bijvoorbeeld een EK-hockey of een WK-hockey.
Mm-hmm. Jullie wonnen twee keer door strafballen. En nou ja, jouw eigen zoon die deed hetzelfde in Parijs.
Ja.
Wat is dat met de hockeymannen?
Nou ja, direct de hockeymannen en de zijn gewoon top 9 of 8, 9 landen die kwaliteitsspelers zitten zo dicht bij elkaar. Dus inderdaad, het wordt vaak na de reguliere speeltijd gelijk. In onze tijd had je nog verlenging, dat is niet meer. Dus het gebeurt heel vaak dat het tot beslist wordt op shootout. Alleen het grote verschil met de mannen in Parijs is dat het absoluut geen wonder is of was. Ze hebben het echt gewoon volledig verdiend. En dat was eigenlijk een heel mooi team begeleiden met Jeroen dan mee. En dat klopte eigenlijk aan alle kanten. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld hoe het zou moeten. En dat het uiteindelijk dan toch beslist wordt op shootouts. Dat is dan de enige vergelijk, zeg maar, wat wij dan hadden met Sydney. Dat wij ook uiteindelijk dan op strafballenpad met moesten winnen. Maar wat de mannen, net als de mannen in Parijs gedaan hebben, dat is een voorbeeld van hoe teamsport werkt.
Ja, zijn jullie opgevolgd? Jullie waren in 2000 de laatste Olympisch kampioenen, mannen. Nou is dan je eigen zoon, Thierry, werd de kampioen in Parijs, dicht bij huis. Wat is mooier, zelf winnen of je zoon zien winnen?
Nee, 100% mijn zoon zien winnen. En wij vonden natuurlijk als generatie 2000 in het begin nog best wel prachtig dat de Nederlandse mannen dan zo lang duurden. Het werd steeds bijzonderder wat wij gepresteerd hadden. Maar toen Thierry helemaal in Nederland zelf zat, nou daarvoor trouwens ook hoor. Maar ja, gun je natuurlijk ook die andere teams goud. Maar als je dan je zoon ziet winnen en samen met mijn vrouw en het hele gezin en naar iedereen erbij. Ja, dat is bijzonder. Je gunt je kinderen het allerbeste en nog veel meer dan jezelf. Dus die medaille, die vond ik super mooi. En je ziet vaak ook als je aan coaches vraagt van, goh Jeroen, wat vond jij nou een mooiere medaille? Die Parijs als coach of als speler? En dat zijn niet zomaar eentje die antwoorden waar ze, en ik denk zelfs dat hij misschien als, dat er eerder nog wel zegt als coach, zeg maar. Omdat je, ja, dan ben je verantwoordelijk voor alles. Hè? En als speler ben je een klein radertje in een groep van 24.
Ja, bijzonder hoor, dat je dat twee keer op die manier, nou, je eerst zelf twee keer kampioen mag worden en dan nog een keer mee mag maken dat je eigen kind dat ook doet.
Ja, nee, absoluut. Er waren tranen op de tribune. Hè? Dat, ja, als je dan ziet hoe dat, wel hoeveel ze er ook voor doen, hè? Dat weet je van jezelf wel, maar nu zie je het van een afstand van wat die spelers er allemaal voor doen en vooral voor laten. En dan eigenlijk was het misschien wel 4 jaar te vroeg, want ze zijn het traject ingegaan 3 jaar geleden met Jeroen Mamee als nieuwe bondscoach. Een tijdje was het wat minder bij de Nederlandse mannen. En ja, ze hebben eigenlijk met elkaar afgesproken Los Angeles 28. En in één keer ging het zo snel en hebben ze Parijs al gehaald. Dus zij hebben nu een beetje de uitdaging die wij als groep ook hadden in 96. Ja, om het te herhalen, dat kunstje in Los Angeles en wij dus in 2000, is nog van een andere orde. Dus, maar goed, daar praat ik eigenlijk niet eens met Thierry over. Dan moeten ze lekker allemaal zelf bekijken. En als een keer om een tip of advies vragen, dan. Maar ik ben er heel terughoudend in. Want ja, nogmaals, ik ben echt supporter en vader nu. Dus, ja.
Ja, ja. Nou ja. Over 7 jaar komen de Spelen weer terug naar Australië, naar Brisbane. Denk je dat je daarbij bent als toeschouwer? Wie weet, ja, je zoon, speelt die dan nog?
Nee, Thierry gaat daar niet bij zijn. 28 Los Angeles, dan denk ik dat dat al heel mooi is als hij daarbij is. Maar ja, ik weet het niet. Kijk, mijn vrouw en ik proberen, als het dan onze gezondheid allemaal ook nog toelaat, wel ze nu nog wat mooie reizen te maken. Nou, Australië is natuurlijk ook een prachtig land. Ik ben er dus, zeg ik het goed, ja, naast Sydney ook niet meer geweest. Dus die mooie stenen waar we op staan, die foto's krijgen wij doorgestuurd. En net als dan in Atlanta, kijk eens even, daar staan we, hè, met onze namen. Dus ik ben daar nog helemaal niet terug geweest. Dus misschien een reden om dat in 2032 dan te combineren. En Brisbane is natuurlijk, wij zijn daar veel geweest, als hockey, als voorbereiding ook. Dus heel veel in Australië geweest. Ja, prachtig om daar terug te gaan. Maar dan zeer waarschijnlijk als, ja, als supporter.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.